En welkom bij de Road to Remote Show. Ik ben Shana en als arbeidspsycholoog help ik jou naar meer vrijheid door je te leren hoe je kan werken van waar jij wil. In deze aflevering van mijn podcast heb ik het over burn-out, iets waar we allemaal direct of indirect al mee geconfronteerd werden. Iedereen kent wel iemand die een burn-out had, heeft of zal krijgen. En misschien heb je zelfs zelf al een burn-out gehad, misschien niet, maar voelt je regelmatig die signalen wel. Laat me even beginnen met te vertellen dat je niet alleen bent. 40% van de werknemers ervaart stressklachten. In 2019 werd nog een onderzoek gedaan waarbij dat men zag dat 74,9% van alle beroepsziekten als oorzaak overspannenheid of burn-out had. Dat is dus enorm veel, dat is bijna 75%. Het is dus met stip de meest voorkomende redenen waarom mensen ziek zijn en niet aanwezig zijn op hun werk. In deze podcast wil ik u even terug meenemen in de tijd. Ik wil u een stukje inzicht geven in mijn visie op burn-out en hoe dat ontstaat bij mensen. En wat de factoren zijn die dat triggeren en hoe dat komt dat het ook bijna normaal is dat je die signalen ook voelt. Want ik wil dat je weet dat het absoluut niet uw fout is als je dat voelt, als je die signalen voelt of als je al een burn-out hebt of hebt gehad. En dat je ook echt niet alleen bent. Dus ik neem u mee naar een aantal jaren terug, naar uw kindertijd. Denk terug aan de eerste 10 jaar van uw leven waarin dat je nog volop in ontwikkeling was. En denk eens even na, wat deed je toen graag? Wat waren zaken die dat je spontaan deed als je bijvoorbeeld aan het spelen was? Wat waren je hobby's? Waar droomde je van als kind? Kortom, wat waren de dingen waar je spontaan naartoe zou neigen omdat je ze echt graag deed? Want het is een feit dat wij als onbezonnen kind, als blank page, zeg maar, heel dicht staan bij de dingen die we graag doen. En je hebt misschien intussen zelf kinderen waarbij je dat ook ziet. Dat je ziet van, dat zijn de zaken waar ze echt energie van krijgen en waar ze naartoe neigen. Net zoals er ook dingen zijn waar kinderen, bewust of onbewust, maar alleszins spontaan gewoon van wegblijven, omdat dat zaken zijn die ze niet leuk vinden of waar ze geen energie van krijgen. Dus ook al ziet je als kind heel goed waar dat je naartoe neigt, toch gebeurt er iets in alle jaren daarna, waardoor dat we, eens dat we goed en wel volwassen zijn, vaak no clue meer hebben wat we leuk vinden om te doen, wat we graag doen en waar we goed in zijn. Nu, hoe komt dat? Daar wil ik 3 redenen rond bespreken die dat je uitleggen wat daartoe bijdraagt. De eerste factor is uw omgeving. De tweede factor is ons onderwijssysteem. En de derde factor is onze arbeidsmarkt. Dus de eerste, uw omgeving. Daar is het vooral uw omgeving en de mate waarin dat je gestimuleerd werd als kind om groots te durven dromen. Als kind hebben we vaak grote dromen. Hoeveel kinderen dromen niet van astronaut worden, ballerina worden, steracteur worden, Formule 1-piloot, noem maar op. We hebben als kind vaak heel grote dromen. Toch wordt heel snel tegen ons gezegd van, blijf maar met je voetjes op de grond staan en droom maar groot, droomt je maar. Maar later gaat je wel anders piepen of later gaat je wel merken dat het allemaal niet zo evident is. Dus we worden heel snel in onze dromen klein gehouden en in onze doelen klein gehouden. Dat is een eerste reden waarom dat je eigenlijk als kind al snel zou kunnen vervreemden van bepaalde passies en dromen, omdat je omgeving dat heeft gestimuleerd. Een tweede factor die een grote rol speelt, is ons onderwijssysteem. We moeten nu eenmaal allemaal diezelfde einddoelen halen, om dat papiertje te krijgen, om dat diploma te krijgen, ongeacht wat onze talenten zijn of wat we echt graag doen. En kinderen die niet sterk zijn of geen passie hebben voor de standaardzaken, zoals wiskunde of taal, die voelen zich al heel snel een vreemde eend in de bijt. In het onderwijs is ook nog weinig tijd en ruimte om echt aandacht te geven aan talenten van kinderen. Ik wil dat je even terugdenkt in de tijd. Je krijgt je rapport en je moet daarmee naar huis. En dat rapport, daar staan heel wat goede zaken op, heel wat goede punten, maar daar staat ook 1 buis op. Nu, wat voelt je? Bij veel kinderen of bij veel mensen zal dat angst zijn, want er staat een buis op je rapport en daarmee moet je naar huis gaan. En zelfs als jij heel lieve ouders hebt, die daar ook niet boos om worden, toch geeft dat u een gevoel van stress, want je hebt een buis. Nu, guess what? Je kunt niet overal goed in zijn. Natuurlijk, we weten dat allemaal, maar toch in de praktijk wordt die illusie wel bijna geschept. En vaak op uw rapport staat die buis dan ook nog in het vet, onderlijnd en in het rood. Want ze zou maar eens niet genoeg moeten opvallen ten opzichte van al die andere goede cijfers op uw rapport. En in de commentaar staat dan iets van, ja, goed rapport, maar nog iets beter uw best doen voor wiskunde en dan kom je er wel dit jaar. Dus stel dat die buis voor wiskunde was, dan wordt toch de aandacht daarnaar getrokken. Wij dus als kind met die ene buis naar huis en vaak wordt dan thuis ook gezegd van, hey, goed rapport, maar komend semester gaan we wat meer inzetten op wiskunde. We gaan nog een beetje beter ons best doen op wiskunde. Er wordt zelfs misschien geïnvesteerd in bijles of in extra activiteiten om die wiskunde omhoog te gaan krikken. Maar ziet je al wat er hier gebeurt zo vroeg in ons leven? Er wordt aan ons getrokken en wel aan zaken waar we niet zo goed in zijn en die we ook niet zo graag doen. En daar geloof ik zelf echt niet in. Hè. Vanuit mijn achtergrond, ook als arbeidspsychologe natuurlijk, ik geloof dat je kinderen juist extra moet gaan inzetten op waar dat ze al goed in zijn. Laat kinderen daar verder in groeien, want dat is een talent dat ze verder kunnen gaan ontwikkelen en waarmee dat ze zich later op de arbeidsmarkt ook gaan kunnen onderscheiden. In plaats van dat we van jongs af aan die talenten eigenlijk al gaan afvlakken en vooral gaan focussen op dingen die niet zo goed zijn, want dan beginnen we te trekken en sleuren aan die zaken die onvoldoende zijn. En pas op, want ik weet ook dat als je ergens echt niet goed in bent, dat dat op een bepaalde manier wel geneutraliseerd moet worden. Of ook in een job, bepaalde skills moet je gaan neutraliseren. Maar feit is wel dat je van zoiets nooit een sterkte gaat maken. Je gaat van dat kind nooit een talent in wiskunde maken. Dus waarom moeten we daaraan blijven trekken? Conclusie is dat we dus als kind aan leren dat we vooral hard moeten werken aan de dingen waar we niet zo goed in zijn. En die moeten gaan verbeteren. En punt, bijkomstig punt, is ook nog dat dat meestal zaken zijn waar dat we ook niet echt warm van lopen of heel veel energie van krijgen. Naast onze omgeving en ons onderwijssysteem is een derde belangrijke factor de arbeidsmarkt. We hebben dan die eindtermen behaald in het onderwijs en we komen op die arbeidsmarkt terecht. We mogen gaan werken. Vaak op dat moment al eigenlijk no clue meer van wat we nu graag doen en waar we goed in zijn. Maar toch slagen we er vaak in om dan een job te vinden waarvan we denken dat die ons voldoening gaat geven. Nu, wat gebeurt er op het werk? Eigenlijk trekt hetgene wat ik net uit heb gelegd, wat gebeurt in het onderwijssysteem, zich gewoon door op de arbeidsmarkt. We krijgen regelmatig een evaluatiemoment, zoals dat we op school dat rapport kregen, krijgen we op het werk een functioneringsgesprek, een evaluatiegesprek, of hoe dat het ook genoemd wordt, en we vinden dat vaak spannend. Gelukkig wordt tijdens zo'n gesprekken vandaag de dag al veel meer dan vroeger rekening gehouden met talenten, energiebronnen. Is het al vaker een tweerichtingsverkeer, waarbij je als werknemer ook zaken kan gaan aangeven. En er wordt ook aandacht gericht op zaken die minder goed gaan. Dat is helemaal oké natuurlijk, want daar kun je van alles uit leren. Het is ook niet voor niets een evaluatiemoment. En stel dat uw leidinggevende tegen u zegt van, wel Marieke, je bent eigenlijk goed bezig, je bent heel klantgericht, je ziet ook echt waar de problemen zitten en ik zie u heel veel initiatief nemen om zaken te verbeteren. Nu, uw structuur en planning, dat is wel wat minder. Je bent nogal chaotisch en ik zie dat je moeite hebt om je planning op een gestructureerde manier vorm te geven. Nu, je mocht je 3 keer raden waarin dat die organisatie gaat investeren het komende jaar als het aankomt op de ontwikkeling van Marieke. In structuur en planning. En dat is wat er bijna overal gebeurt en heel vaak met goede intenties. Want organisaties maken een persoonlijk ontwikkelingsplan om hun medewerkers te helpen op maat te gaan ontwikkelen in hun skills. Dus dat is heel vaak met goede intenties gedaan, maar toch, organisaties investeren massa's geld in die ontwikkelingsplannen, in opleidingen, in persoonlijke coaching voor medewerkers, maar in 95% van de tijd investeren ze dat geld in iets waar de medewerker en niet goed in is en eigenlijk geen energie van krijgt. Dus ik zeg, je kunt evengoed je geld door de ramen gaan gooien, want je gaat Marieke nooit een held maken in plannen en organiseren. Er worden dan ook voor het komende jaar doelen gesteld, ontwikkelingsdoelen gesteld, waarbij dat ook de focus gaat liggen op die structuur en planning. Dus opnieuw, op die arbeidsmarkt, in onze job, dag in dag uit, leren wij dat we vooral moeten inzetten op de zaken waar we niet zo goed in zijn. En ik zeg daarbij ook altijd, gras groeit niet door eraan te trekken, dat breekt. En zo is dat ook met mensen. Je gaat niet groeien door aan dingen te blijven trekken, je gaat breken. En er wordt altijd maar aan u getrokken en getrokken door uw leidinggevende, door uw omgeving, door de organisatie waar dat je in werkt. En er blijft aan u getrokken worden totdat jij op uw breekpunt komt en opbrandt, omdat je vooral bezig bent met de dingen waar je niet goed in bent en die je niet graag doet. Ook hier, uiteraard, moeten bepaalde skills geneutraliseerd worden. Als jij in een job zit waarbij plannen echt cruciaal is om die job op een degelijke manier te kunnen uitvoeren en je bent gewoon echt heel slecht in plannen, dan moet dat uiteraard op een bepaalde manier geneutraliseerd worden. Maar neutraliseer het en laat het dan los. Je gaat nooit een held worden daarin. Zet daarnaast vooral in op de zaken waar dat je wel goed in bent, in die talenten, want dat zijn de zaken waarin dat je gaat onderscheiden van anderen en waar dat je energie van krijgt. Nu, je zegt misschien van Shana, ik wil dat wel doen, maar ik heb eigenlijk geen idee meer waar ik dan op moet inzetten, want ik heb geen idee meer wat mijn talenten eigenlijk zijn. Nu, dat is dus heel normaal, want zoals ik net uitleg, is het heel logisch dat je vervreemd bent van die talenten. Je hebt geleerd om daar een stuk afstand van te nemen of die af te vlakken. Het is heel moeilijk om op een bepaald moment, laat ons zeggen, gewoon vanaf dat je volwassen bent, op je eentje terug te gaan herontdekken wat die talenten zijn. Nu, zelfreflectie gaat u daar sowieso al heel veel bij helpen, maar wees ook niet bang om daar hulp voor in te schakelen. Iemand anders die niet heel uw proces in dat onderwijssysteem en de arbeidsmarkt is doorgegaan, kan daar van op afstand naar kijken en kan veel gemakkelijker voor u de rode draad in uw passies en talenten gaan achterhalen. Dus wees niet beschaamd om daar hulp voor te zoeken. Dat gaat u sowieso helpen om die talenten opnieuw te gaan ontdekken of dus te gaan herontdekken. Dus bij deze, als ik u die drie factoren heb uitgelegd, uw omgeving in uw kindertijd, uw onderwijssysteem en de arbeidsmarkt, vind je het dan gek dat we massaal aan het opbranden zijn? Neem daar nog eens bij dat we in een maatschappij zitten waar alles heel snel gaat, waar we een information overload hebben. We krijgen dagelijks informatie van 174 kranten op ons af. Dat is enorm veel om te verwerken. Ook alle evoluties, innovaties die er zijn, ons brein is daar niet op aangepast. Dus tel dat er nog eens bij. En het is helemaal niet gek dat we met z'n allen aan het opbranden zijn of toch die signalen voelen en die een burn-out in onze nek voelen hijgen. We leren klein dromen, we leren dat we dingen moeten doen of daarin moeten groeien waar dat we minder goed in zijn. Er wordt langs alle kanten aan ons getrokken om binnen dat gareel te passen en we vervreemden volledig van wie dat we zijn en wat we echt graag doen. Gevolg, we hebben geen idee meer, we doen dus eigenlijk maar gewoon verder waar we mee bezig zijn en we branden op. Nu, hoe kan je daarmee omgaan? Het is natuurlijk te laat om terug te gaan in een tijd en terug te gaan naar onze kindertijd en dat te gaan rechtzetten. En gelukkig wordt er vandaag de dag steeds meer rekening gehouden met talent van mensen. Dat is ook al heel positief. Toch blijven de burn-out-cijfers enorm hoog als we gaan kijken naar meer recente onderzoeken, ook tijdens corona. Er wordt al gesproken van de corona-burn-out en uiteraard zien we daar nu nog niet alle resultaat van. Dat gaat de komende jaar of jaren vooral zichtbaar worden welke impact corona heeft op burn-out, maar op het eerste zicht is dat alleszins geen positieve impact. Ik hoorde gisteren ook nog op de radio dat 80% van de jongeren op dit moment kampt met signalen van burn-out. We spreken dan over jongeren in hun studietijd, jongeren die net aan het werk zijn, die kampen met signalen van burn-out. Het is dus ook zeker niet abnormaal dat je die signalen al voelt als je jong bent. En het is zelfs een doelgroep die het meest vatbaar is voor burn-out. Dus ook dan, laat u daar alsjeblieft bij helpen, zodat je niet in de loop van je loopbaan nog 25 keer gaat opbranden. En ik weet, dat is heftig. En dat is natuurlijk vreselijk, als je zoiets meemaakt, als je die diagnose ooit krijgt. Maar toch wil ik je ook stimuleren om het als iets positiefs te zien. Nu, ik wil absoluut niet zeggen dat je blij moet zijn dat je een burn-out hebt gehad of dat je daar signalen toe hebt. Integendeel, want dat wil zeggen dat er al heel wat misgegaan is in het verleden in je context. Wat ik wel wil zeggen is dat je altijd de vrijheid hebt om te kiezen hoe je zelf met bepaalde zaken gaat omgaan. En ik weet dat dat nu zo even veel gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Dus Neem vooral ook de rust die je nodig hebt. Neem afstand en tijd. Maar eens dat je voelt dat je energie krijgt om over bepaalde dingen terug te gaan nadenken, probeer dan ook eens te bekijken hoe je die burn-out-ervaring of die signalen van opbranden, want je moet niet per se al burn-out hebben gehad om wel die signalen van gespannenheid en vermoeidheid en werkstress te voelen. Probeer dan eens te kijken hoe je die ervaring kan zien als een keerpunt in je leven. Dat is iets heel negatief geweest natuurlijk, maar hoe kun je dat ook benutten inzetten als een moment in je leven waarop dat je zegt van nu ga ik mijn leven omgooien en ik ga de dingen anders aanpakken in de toekomst. Hè? Hoe kun je dat zien als een wake-up call die dat je hebt gekregen, dat je je werkleven moet gaan omgooien om meer te gaan genieten van je leven? Want ik zeg dat altijd, je hebt het recht om nu al te genieten. Je moet niet wachten tot je 65 om te gaan genieten van je leven. Dus ga na hoe dat jij je leven vanaf nu wilt gaan leiden en hoe werk voor u een onderdeel kan zijn in dat leven en niet iets dat haak staat tegenover leven en plezier hebben en ontspanning, maar hoe dat een onderdeel kan zijn daarvan. Wilt je leven omgooien en met meer vrijheid gaan leven? Kijk dan ook zeker een keer op mijn website www.roadtoremote.be bij mijn aanbod. Ik heb zaken die u daarbij kunnen helpen, die u hulp en begeleiding kunnen geven om meer werkgeluk en vrijheid te vinden. En je kan op dit moment ook nog inschrijven voor de volgende ronde van mijn Remote Growth programma, waarin ik u leer uzelf beter leer kennen en u help om meer vrijheid te creëren door locatie-onafhankelijk werk. Zo, ik hoop dat je hier wat inzichten hebt opgedaan rond burn-out en burn-out-signalen en vooral dat ik je ook de energie kan geven om er iets mee te gaan doen, ook preventief. Hè. Als je die signalen nog niet voelt, laat het dan ook niet zo ver komen en begin nu met kritisch te kijken naar hoe dat jij je leven en je werkleven leidt. Dit was aflevering 7 van mijn podcast, waarin ik jou alles leer over locatie-onafhankelijk werken. Heb je iets geleerd? Dan doe je mij heel veel plezier met dit te delen op social media en mij te taggen. Enjoy your day en tot in de volgende aflevering.